De tempel is sinds mensenheugenis de poort naar de diepere lagen van het leven. In deze podcast neemt Deborah Zachariasse je mee in de magische wereld van oude verhalen, mythen en symbolen. Een plek van verwondering die zelfs de donkerste tijden kan verlichten. In deze aflevering lees ik een stukje voor uit mijn roman In Persephone's Armen. Laat de beelden lekker om je heen spoelen, terwijl deze oude wereld voor je opengaat. Wat zal ik vertellen over de opleiding? Over die jaren waarin mijn opmerkzaamheid werd geslepen totdat ze scherp was als een mes van obsidiaan. Langzaam, gestaag, kreeg ik grip op dat magische kruispunt waar binnenwereld en buitenwereld elkaar raken. Een messcherpe geest is een gevaarlijk bezit, omdat de kracht aan ieder verlangen vleugels verleent. De beheersing die dat vergde was enorm en het kostte vele jaren om die te ontwikkelen. Pijnlijke jaren waarin ik mezelf voortdurend tegenkwam. En toch ontglipte er wel eens een gedachte. Vaak benijdde ik de danseressen, omdat hun magie zo zichtbaar was, zo duidelijk en zo mooi. Eline's slanke, sluike haren zwierden als zeewier terwijl ze danste en haar bewegingen waren zo verfijnd dat ze iedere keer mijn hart wist te raken. Ook Zina danste erg mooi. Zelfs in haar dans zat ze vol grapjes en ze kon prachtig zingen. Ze kon ook het hardste krijsen van allemaal. Meer moeite had ik met Xanthe, een opschepperige schoonheid met ellenlange benen, koperen haren en een vreemde spikkelige huid die razendsnel verbrandde in de zon. Onder leiding van Lydia, de jonge dansvoogdes, leerde de danseressen om zich uit te drukken in de beweging. Tijdens de rituelen vormden zij met elkaar één groot krachtreservoir waarmee ze de menigte konden opzwepen of kalmeren als wiegelingen. Hun magie was veilig verankerd in hun lichaam, zodat een misplaatst gebaar hoogstens een blessure kon veroorzaken, maar geen vervloeking. Terwijl de andere priesteressen leerden dansen, leerden wij schrijven, mediteren en waarnemen. Onze opdracht was om overal de patronen te zoeken en ons bewust te worden van de associaties in ons hart. Ons werk was nagenoeg onzichtbaar, maar voor niets vergelijkt men, maar niet voor niets vergelijkt men een getrainde geest met een mes. Urenlang zaten we bij de zee, Levanna en ik, om te luisteren naar het ritme van de wind en de golven. Dagenlang zwierven we over de heuvels om te luisteren naar de zachte stem van de rozemarijn en de tijm. We hadden ook veel plezier. Levanna was niet alleen mijn studiemaatje, maar ook mijn liefste vriendin. Een razend slimme meid met ondeugende bruine ogen en springerige krullen die altijd in was voor een grap. Samen bespieden we de herdersjongens en als ze weg waren gingen we baden in de beek en dansten we naakt over de heuvel tot we droog waren. En dan vlochten we bloemen en magische kruiden in ons haar die ons onsterfelijk mooi moesten maken. Maandenlang waren we in de weer om kruiden te verwerken tot geneeskrachtige gerechten, zalven en dranken. Jarenlang zaten we bij het vuur met de spintol en later met het weefgetouw, luisterend naar Rea Ashera en de andere oude priesteressen die onze verbeelding voedden met hun wilde, wijze verhalen. Ze vertelden over de grote Medusa, een begaafde priesteres die droomde van roem en glorie, want zij was de opvolgster van Thalassa Ishtar zelf. Medusa zwom graag in de zee en schonk haar allerlei nieuwe inzichten. Medusa zwom graag in de zee. Medusa zwom graag en de zee schonk haar allerlei nieuwe inzichten. Steeds dieper ging ze in het water. En op een dag stond ze oog in oog met Poseidon, de beeldschone zeegod die haar verleidde en beminde en haar dronken voerde met zijn bovenmenselijke kennis. Maar ondertussen vrat hij aan haar menselijkheid. Toen Medusa eindelijk uit zijn betovering wist te ontsnappen, schoten de wijze slangen van haar schoot rechtstreeks door naar haar hoofd, ongetemperd door het hart, precies zoals bij de goden. Medusa was wijs als de diepzee, maar zo koel en harteloos dat iedereen die haar aankeek versteende. Uiteindelijk nam Thalassa Nike het bestuur van de tempel over. Medusa sleet haar dagen in diepe eenzaamheid, verafschuwd en gemeden door alle levenden, totdat er op een dag een vorst de tempel binnenreed op een gevleugeld paard, die het voor elkaar kreeg om haar hoofd buitenspel te zetten en haar hart weer nieuw leven in te blazen. Maar toch kreeg Medusa uiteindelijk wat ze wilde. Ze werd wereldberoemd. Ja, de zee was levensgevaarlijk. Daarover waren alle oudjes het eens. Het was ons dan ook streng verboden om te zwemmen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan, hè? Het gedijt trekt als de zilveren hartslag van het leven. Geven en nemen, aantrekken en afstoten, ze kolken door ons bloed. Ritmisch, begrijp je? Als het getij, zeiden de oudjes, en dan maakten ze met hun knokige handen allerlei dubbelzinnige dansgebaren en ze giechelden onder elkaar die rimpelige oude besjes met hun tandenloze mond. Ook op de slaapkamer maakten we plezier. Op een avond toen het stormde en er niemand buiten was, sloop Levanna weg en kwam terug met een amfoor met kruidenbier en op haar handen vol gedroogde vijgen. Zina haalde haar lier tevoorschijn en Xanthe deelde Systra en enkel rinkelbanden uit en we snoepten en we dronken en we dansten en we lachten de halve nacht totdat Lydia boos op onze deur kwam bonzen. Maar ook na zo'n nacht kwam de zon weer op en zette de zee in een roze gloed. De danseressen zwierden giechelend door de zaal en ze zongen luidkeels mee met de merels en de meeuwen. Overal liepen priesteressen te praten en de schapen mekkerden luid. Maar Levanna en ik zaten de hele ochtend weer over onze wasplankjes gebogen. Aishna, de kruidenmeesteres die ons schrijfles gaf, riste venkelzaden van de gedroogde bloemschermen af en gaf ons af en toe een nieuw symbool op. Ze mopperde omdat we zo sloom waren. Ik schreef, veegde uit, schreef opnieuw, totdat mijn vingers verkrampten en ik zin kreeg om mijn schrijfstijlen in de beek te smijten. Concentreer je, Elora, zei Aishna zonder op te kijken van haar werk. Het spijt me, maar het is zo'n herrie. Aishna was een lange, temperamentvolle vrouw en onze meesteres van de magie. Ze had alles door, maar dan ook alles. Ze kende de geheime wegen van het getij. Ze kon de razendsnelle, glibberige gedachten vangen. En niet alleen die van haarzelf, maar ook vaak de gedachten van een ander. Ze plukte glimlachend aan de venkel en zei niets. Maar nog diezelfde week nam ze ons mee naar de lege kamers aan zee waar ik ooit met mijn moeder had gelogeerd. Spinnenwebben bedekten de afgebladderde muren. Er lag er eentje uit elkaar gevallen vogelnest en zelfs enkele uilenballen. Ik was hier niet meer geweest sinds ik 5 was. En zo te zien ook niemand anders. Jullie mogen dit soppen en daarna witten. Waarom? Vroeg Levanna. Aishna ging er niet op in. En als dit af is, mogen jullie de kamer boven de kruiderij in orde maken. Krijgen we zoveel gasten? Vroeg ik. We hebben deze kamers nodig. Maak er wat moois van. Soppen en witten is werk voor bedienden, mopperde ik tegen Levanna toen we onze emmers vulden bij de waterplaats. Want ik was een prinses en ik schaamde me. Maar zij vond dat onzin. Het is toch leuker om in deze hitte met water te kliederen dan te schrijven? En dat was ook weer waar. Onder het poetsen speculeerden we erover welke vorst er dit keer op bezoek zou komen. Weet je nog? Die ene met zijn ellenlange baard en zijn mooie verhalen. En die dikke die zo mooi kon zingen. Hij at alle vijgen op. Al giechelend en kletsend veegden we spinnenwebben weg en we schropten de duivenkak van de houten balken. We keken uit over de baai waar de vissers bezig waren. Nicola, Aishna's zoon, was er ook bij. De zon goot haar goud over zijn lichte haren en het leek wel alsof hij het zonlicht naar zich toezong. Ik zwaaide en hij zwaaide terug. Ik hoopte dat hij zag dat wij het waren. Toen ook de kamer boven de kruiderij schoon was, vroegen we Aisna om witsel. Dat moet je eerst malen, ze wees ons op een bak witte steenbrokken. Om de beurt bedienden we de zware maalsteen tot onze armen pijn deden. Maar toen de avond haar lange schaduwen over de binnenplaats schoof, waren we klaar. Goed werk, zei Aisna. Morgen hoeft er alleen wat water bij. Hou het lekker dun, want het wordt dikker als het opdroogt. Dagenlang waren we in de weer. Met emmers en borstels en witkalk en verschillende keren moesten we nieuw witsel maken. Xanthe lachte ons uit. Jullie lijken wel bedienden met dat sop en die witte smurrie in je haar. Ik, een bediende, hoe durfde ze? Bijna vloog ik haar aan. Levanna hield me tegen. Je kunt beter met je voeten in de smurrie staan dan dat het je mond uitkomt zoals bij jou, zei ze tegen Xanthe. Precies tegelijkertijd draaiden we ons om en liepen weg. Heel koninklijk vonden we zelf. De volgende ochtend werden we bij Rea Elodia geroepen. Toen we aankwamen speelde ze op haar lier. Ze wiegde heen en weer in haar zetel. De leren banden van de bespanning kreunden mee met de muziek. Het was een oud lied, klagelijk en melancholiek. En opeens miste ik mijn moeder. Toen het lied was afgelopen, nodigde ze ons binnen. We namen zwijgend plaats op de houten banken. Waarom bezoeken de vorsten onze tempel? Vroeg Rea Elodia. Om u te raadplegen en naar de danseressen te kijken? Ja, zei Rea Elodia. En wat is jullie werk? Schrijven en drankjes maken, zei ik. Luisteren naar de wolken en rondhangen bij de zee, giechelde Levanna. En wat vertelt de zee? Verhalen, zei ik. De zee trok me aan en boezemde me tegelijkertijd angst in. Bij iedere golf die tegen de rotsen sloeg, hoorde ik haar stem. Ze kende ieder verhaal van iedere visser of reiziger die ooit verdronken was. Precies, zei Rea Elodia. Verhalen bevatten onze kennis van de patronen en de krachten van de natuur. Ze brengen ons in verbinding met het grote geheel en de danseressen geven daar vorm aan. Maar de tempel heeft ook een stuur nodig en dat is straks jullie taak. Nadenken lukt het beste in rust en afzondering en daarom krijgen jullie ieder een eigen plek. Levanna boven de kruiderij en jij, Elora, krijgt de kamers die van Rhoda zijn geweest. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik keek naar mijn voeten vol stof en witte spetters en ik schaamde me. Voeten van een bediende en de privileges van een prinses. Rea Elodia glimlachte breed. Vorsten komen hier om moed en wijsheid te vinden, inspiratie en nieuwe levenskracht. Uiteindelijk is dat de taak van de tempel en dus van jullie. Vind die levenskracht in de verhalen en in jezelf. We liepen terug langs het water. Het schijnsel van de maan viel op mijn ring en ik dacht terug aan mijn eerste dagen in de tempel toen mijn opaal heel vaal was en Sutra dagenlang lag te snikken op haar matras. Ze wilde niet zeggen wat er was. Maar vele maanden later bracht de handelaren ons het droeve bericht dat bij de kust van Egypte een groot schip was vergaan met de koninklijke gade aan boord. Geen van de opvarenden had het overleefd. Mijn moeder was verdronken en die arme Sutra had alles in haar droom gezien. En nu kreeg ik haar vertrekken en mijn opaal glansde en flonkerde. Toch vroeg ik me af hoe ik ooit haar plaats kon innemen. Op een ochtend, vroeg in het najaar, toen ik me net nog even lekker had omgedraaid, stak Sina haar hoofd om mijn deur. Opstaan, slaapkop! Ga weg! Mompelde ik, laat me slapen. Sutra, stuur haar weg. Maar Sina danste al door mijn kamer. Niks ervan, luxe mevrouw. Vandaag mogen jouw houterige benen met ons meedoen. Dat wordt lachen. Dank je, Sina. Vrouw Elora komt zo, zei Sutra, terwijl ze de slaap uit haar ogen wreef. Marzina trok al dansend de lakens van me af en even later rolden we stoeiend door de kamer. Zij was sneller, maar ik was sterker en het duurde niet lang of ik had haar in het laken gerold. Zeg op, wat moet dat? We gaan de wol zegenen voor het nieuwe gewaad van de vrouwen. En jullie moeten erbij zijn voor iets ingewikkelds. Maak voort, iedereen wacht op je. Ik trok een eenvoudig gewaad aan en haastte me achter Zina aan. In de grote hal stond Levanna op haar gemak bij een grote baal wol. Wat doen wij hier? Vroeg ik. We moeten waarnemen wat ze dansen. Hoe zij dansen bepaalt hoe de oogst zal zijn. Of omgekeerd, in ieder geval dansen ze het getij en ze proberen er nog wat extra vruchtbaarheid aan toe te voegen. Als wij denken dat hun dans een slechte oogst voorspelt, dan moeten we maatregelen treffen. Oh, gelukkig, ik was zo bang dat we moesten dansen. Mijn benen raakten altijd in de knoop. Levanna grinnikte. Als jij mee zou dansen, zouden alle graanhalmen verhouten en dan zouden we verhongeren. Lydia speelde op de lier. En enkele anderen haalden hun trommels en de danseressen wervelden om de wol heen. Wij probeerden een patroon te ontdekken in hun bewegingen. Ze drommen eromheen, ik zie haast niks, mopperde ik. Als het zo vol is, zullen we wel een flinke oogst krijgen dit jaar, mompelde Levanna. En ze kreeg gelijk. In de winteravonden, terwijl we luisterden naar de oude priesteressen, sponnen we de gewijde wol. We verfden het in mooie kleuren en van een deel van de wol weefden we ieder jaar een nieuw en kleurig gewaad voor Persephone. Zoals ook ieder jaar de aarde opnieuw met het groene gewas werd bekleed. We maakten het gewaad zo mooi we konden, zodat het gewas vruchtbaar zou zijn en de oogst overvloedig. We deden ons best om de schoonheid van het vorige jaar weer te overtreffen. En ieder jaar puzzelden Levanna en ik op de verbanden tussen de oogst en het ontwerp van het gewaad. Een heerlijke puzzel. Het grote moment brak aan als de lente werd aangekondigd. Door krentenbloesem op de bergen, door een explosie van gentianen en irissen, velden vol wilde narcissen en geurige viooltjes. En doordat de stormgod wekenlang zijn wilde zaad over ons uitstortte tot zelfs de bergbeek overstroomde. Dan vierden we het grote lentefestival. Allereerst werd Rhea Elodia plechtig in zee gebaad en kreeg ze haar nieuwe gewaad aan, net als Persephone zelf. Vervolgens werd zij onder begeleiding van harpen en tamboerijnen over de velden gedragen. De sterkste mannen van het dorp droegen haar. De beste danseressen dansten voor haar en gekleed in het wit strooide ze bloemen in het rond, omdat de vrouwen uit de onderwereld tevoorschijn kwam. Rhea Elodia strooide zelf de gewijde graankorrels uit, de korrels van de laatste schoof die in de tempel was bewaard, zodat de zegen van de vrouwen overal kon doordringen. Daarna volgde een wild en vrolijk feest, waaraan de hele bevolking meedeed, en waar alle ingewijde priesteressen zich gniffelend op verheugden. Wij mochten een tamboerijn dragen, maar daarna werden we teruggebracht naar de tempel. We konden alleen maar raden naar de wilde, uitbundige vreugde dronken bende op de velden. We giechelden erover en vroegen ons af of Nicola er wel bij mocht zijn. Levanna dacht van wel, maar ik hoopte van niet. Zo ging het ieder jaar. Uit de dans probeerden we te voorspellen hoe de oogst zou worden. En we berekenden hoeveel wol en verfstof we nodig hadden, hoeveel tijd het zou kosten, hoeveel vaten wijn en zakken graan we nodig hadden voor het feest. Onze prognoses voor de oogst werden steeds raker en gedetailleerder. Maar met de berekeningen van de wijn en het werk zaten we jaar in jaar uit te laag. Deze podcast is voortgekomen uit de roman In Persephone's Armen door Deborah Zachariassen. Het boek is verkrijgbaar in een mooie hardcover versie bij alle boekhandels. De link vind je in de show notes. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer in de tempel.